jij ook je eigen podcast? RSD Audio en Studio 2 nemen de totale productie uit handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RSD Audio en Studio 2.
Even iets anders. Dit is Smalltalk Podcast.
Heb jij een vraag voor Smalltalk? Mail naar podcast@smalltalkradio.nl. In de auto, bus of trein, Smalltalk de podcast. Even iets anders.
Geen geklets, maar gesprek, proef de sfeer, telkens weer.
Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk.
Smalltalk.
Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk, de podcast. We doen het deze keer niet met één iemand, maar met twee heren die ik vandaag te gast heb. En dat zijn Guido en Arjo. Goedemorgen is het.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, leuk is dat. Moet ik een keer twee mensen horen. Ik weet niet zo vaak dat ik twee mensen tegelijkertijd aan de tafel heb zitten. Of aan de bar, hoe je het ook wil noemen. Introduceer jezelf eens even, Arjan.
Ja, ik ben Arjan van Reenen. Ik ben 32 jaar en op dit moment ondernemer, of eigenlijk eigenaar van een digitale agency, web development bureau. Wat wil je allemaal weten?
Maar genoeg eigenlijk. Guido?
Guido Peters, 31 jaar oud. Ik ben geboren in Zaandam en woon in Oostzaan, een klein dorp naast Amsterdam. En verder ben ik samen met Arjan ondernemer en hebben wij dit jaar, begin dit jaar, specialist in websites uit Alkmaar overgekocht.
Aha. Ja, wat zo bijzonder is in jullie en waar we het straks eigenlijk ook wel over willen hebben natuurlijk, is jullie hebben een speciaal idee. Jullie zijn jonge ondernemers, alhoewel tegenwoordig als je bij de TU komt en er zitten mensen van 20, die hebben al briljante ideeën.
Nou, ik wil zeggen, ik voel me soms al wel oud of oud, maar dat ik denk, zo, ik ben 32, zit nog vol met ideeën, maar de tijd vliegt.
Is het de eerste keer dat jullie ondernemen?
Nou, ik denk dat het daardoor komt. Het is wel mooi wat Arjen zegt. Nee, wij zijn al even bezig. Wel in de events, dus een andere branche geweest. En nou, je zal wellicht ook corona hebben meegemaakt, maar dat is voor ons een pittige tijd geweest.
Ja. Wat deden jullie? Wat was het eerste? Was het eerste bedrijf hiervoor? Hebben jullie het ook samen gedaan?
Nee. Ik kan wel even introduceren wat ik kort heb gedaan. Ik ben ooit begonnen in 2013 vanuit een hobby. Vandaar ook dat we net ook even hadden over jouw studio. Licht, geluid en beeldverhuur voor evenementen. Dat deed ik eigenlijk dat ik ben gestopt ben met school en direct begonnen ook fulltime. En dat heb ik gedaan tot 2018. Toen ben ik een bedrijf begonnen aanhankelijk daarvan dat die fotoboots verhuurt voor evenementen. Dat heb ik met een andere compagnon gedaan. Dat waren wij gaan opbouwen en toen was 2020 maart, ik zal het nooit meer vergeten. Toen hadden wij een best wel mooi event staan voor bijvoorbeeld G-Star, Max Verstappen zouden we gaan doen. En toen werden we gebeld, het wordt afgelast, want er is een virus in Nederland. En dat heet corona, dus wij zaten, wat is dit, weet je wel. Alles werd afgelast. Dus wij zaten, oké.
Maar wat deed dat precies, de fotobooth?
Fotobooth, ja, kan je eigenlijk zien dat het is een apparaat die maakt foto's van mensen op een evenement. En wat wij daarmee deden is, dat vonden merken interessant om dat eigenlijk op een event neer te zetten. Mensen maken een foto, krijgen daar een fysieke herinnering. En uiteindelijk laten mensen hun data achter, e-mailadressen, namen, om die foto te kunnen ontvangen. En daar deden de merken dan een marketingcampagne mee.
Dus maar wat is dat anders dan een fotograaf die rondloopt om foto's te maken?
Fotograaf maakt de foto en that's it. En dan moet je het zelf online zoeken. Dit was een machine die staat en je krijgt meteen een fysieke herinnering mee. En er zitten allerlei effecten in, waardoor je dat ook weer digitaal kan delen. Dus het is eigenlijk kan je het zien, een fotograaf in een box. Dus het is allemaal geautomatiseerd.
En dan had je ook meteen het logo van G-Star erbij.
Dus dat zijn wij gaan doen. Toen ben ik Arjan tegengekomen in 2021, eigenlijk als concurrent. Maar dat zal hij zo zelf wel even vertellen wat hij ook in de fotoboots deed. Toen gingen wij, wanneer was het? 2021, juni?
Ja.
Ben ik volgens mij ergens halverwege in Almere hebben wij bij een strandtent gingen we meeten. En toen merkte ik nog wel van, we waren het best wel terughoudend tegen elkaar. Want we deden hetzelfde, we waren eigenlijk concurrenten. En we hadden allebei zoiets van, laten we het gesprek open en eerlijk ingaan. Van, wat ben jij aan het doen? En aan het einde van het gesprek hadden we, ik denk, 2 uur gegeten. Dat was iets van, volgens mij moeten wij gewoon dit samen gaan doen. Ondanks dat de wereld nu even plat ligt. En dat je eigenlijk niks kan in de eventindustrie. Hadden wij gewoon ambities en ideeën om dat toch op te gaan zetten. En zo zijn wij met elkaar in ieder geval in aanraking gekomen.
Met hoeveel van die fotobooth-achtige bedrijven zijn er al dan?
Nou, dat is veel. Ik moet zeggen, ik ben begonnen in 2016 voor mezelf. Korte introductie. Ik werkte voorheen bij bedrijf, e-commerce bedrijf. Werd overgenomen door grote Sanoma, ja. Wat nu DPG is. En we konden heel goed e-commerce voor de woonwinkelbranche. En zij zeiden, wij hebben het merk VT Wonen. Laten we dat eens samenvoegen. En dan hebben we eigenlijk een hele mooie naam. En dan kunnen we vanaf VT Wonen nu ook echt de spullen zelf ook gaan verkopen. Dus je hebt tv-programma, ook echt een omni-channel strategie. En dat vond ik heel gaaf allemaal te gebeuren. Maar ik dacht wel, ja, ik kom op het moment, ik moet ook van Amersfoort nu naar Hoofddorp. Is best een afstand. Ik ga voor mezelf beginnen. Bekenden van mij, die hadden een klein fotoboetbedrijf. En dat begon allemaal zo'n beetje in 2012, 2013. Dat waren de eerste, kwamen even een self in elkaar gemaakt houten apparaatje. Wat een camera erin, een printer gekoppeld. Allemaal heel geheim wat het allemaal hoe de samenstelling was. Maar op een gegeven moment, toen ik 2016 overnam, klein bedrijf, toen ging ik het heel anders doen. Maar door de jaren heen zijn er echt wel veel, ik vind relatief veel bedrijven bijgekomen.
Ja?
Ja, echt 100 plus heb ik gezien in. Ja,
ik ken het alleen van wedstrijden dan waar je een finishfoto krijgt of waar ook foto's worden gemaakt.
Het is eigenlijk begonnen, is echt een trend uit Amerika geweest. En daar zijn een aantal partijen in Nederland mee gestart. Vaak fotografen die dan op bruiloften foto's maken. Die zagen van, joh, dit is een leuke trend. En meestal gaat een fotograaf toch s'avonds weg. Of die is snel nog even tot 8 uur. Maar dan mis je bijvoorbeeld die hele avond. Hoe mensen meer gedronken hebben, hoe leuker die foto's worden op zo'n bruiloft. En op een bedrijfsfeest. En als je dus een apparaat er neerzet, ja, dan gaan de mensen klikken zelf. Er zit een gordijntje om je heen. Hè? De eerste versies hadden wel echt zo'n grote kast met zo'n gordijntje eromheen. Allemaal verkleed attributen, doe je een hoed op en een pruik op en allemaal gekkigheid. En dan maak je foto's. En dat is natuurlijk, ja, hoe later het wordt, hoe leuker het wordt. Je gaat met allemaal mensen samen en je drukt op de knop, gaat helemaal vanzelf. En uiteindelijk rolt er zo'n fysiek fotostrookje komt eruit met 3 fotootjes. Ja, het is natuurlijk superleuk. En dan loop je daarmee de dansvloer op en dan ziet andere vrienden, kennissen, familie zien dat ook. En die denken, hé, dat wil ik ook. En in het begin was het voor heel veel mensen nieuw. Stonden we ook zelf s'avonds bij. Want dan waren we ook echt mensen naartoe aan het trekken. Van, joh, kom in het apparaat. Want ze kenden het niet. Maar eigenlijk al na 1 jaar, 2 jaar of zo. Toen merkte hij al van, joh, zet dat ding er neer. En mensen duwen jou aan de kant. Van, is hij al klaar met opbouwen? Want we willen er al in. Toen kenden ze het op een gegeven moment. Ja, toen ben ik het heel anders gaan aanpakken. Ik ga het automatiseren. Ik wilde meerdere neerzetten door het land. Maar het werd echt een heel logistiek proces. Van eigenlijk alleen maar apparaten neerzetten. De volgende dag weer ophalen. Op nieuwe locaties neerzetten. En dat spelletje.
Hoeveel van die kastjes had je op een gegeven moment dan?
Ik zat op een gegeven moment op een stuk of 14, 15.
En hoeveel had jij er, Guido?
20. Maar dat was wel allemaal vanuit de groei. Want wij waren net voor corona begonnen. De aanvragen kwamen binnen. En uiteindelijk zouden we het gaan neerzetten. En ja, wat zeg ik, een jaar later begon. Begon corona.
Dus maar die ontwikkeling van die kastjes, kocht je dat in of had je dat ook zelf bedacht?
Zelf ontwikkeld, ook deels software. En dat is eigenlijk ook wel mooi om dan de link te maken naar mij en Arjen. We hadden allebei het idee om een softwarepakket te gaan bouwen hiervoor. Om het hybride in te zetten, dus voor online en offline events tegelijk. En uiteindelijk ook voor offline locaties. Nou, daar zijn we toen mee gestart. Best wel wat geld in gestopt om dat te doen. En daar hebben we echt wel geleerd van, oké, weet je, het zijn harde tijden. Je kan eigenlijk niks, maar wij zijn ondernemers. Dus of het nou stilstaat, het land, we gaan gewoon door. En daar hebben we al heel veel van geleerd achteraf. Dat je ziet van, je hebt een crisis. Bijvoorbeeld waar bedrijven als last van hebben, dan kan je omzet, kan je dippen. Maar bij ons werd gewoon besloten door de overheid van, voor onze bedrijven, ja, de locaties waar jullie staan of de events waar jullie willen staan, zijn niet open. Dus je kon eigenlijk geen business doen. En daar heb ik achteraf nu wel zoiets van, oké, is wel een les voor mij als zoiets zou gebeuren. Dan zou ik misschien wel eerst nadenken van, hey, is dit wel een hele slimme keuze om daar nu vol voor te gaan? Behalve dat je er dus gewoon vol in gaat en ervan leert. Maar
ja, je weet ook
wordt
niet
er wel bewuster van. Ja,
ja, je weet ook niet hoe lang zo'n, je denkt elke keer, nou, weet je, dat was toen in maart. Nou, het najaar misschien, dan gaat het alweer goed. Toen kwamen de signalen, nou, dat kan er wel eens lang. In de eerste keer dacht ik, nou, die lockdown, 3 weken, 6 weken max misschien. En dan gaat het wel weer over. En het ging maar door, En op een gegeven moment mocht er weer wat open. En dan ging het weer dicht. Dan ging het, ja, hoe lang duurt dat nog? Duurt het nog 2 jaar, nog 3 jaar, nog 10 jaar? Ik heb geen idee.
Maar want, even om een beeld te vormen. Je begint, de coronacrisis breekt uit. Hoeveel geld hadden jullie er al in zitten op dat moment?
Nou ja, even met z'n tweeën hebben we er uiteindelijk een ton in gestopt.
Ja.
En daar is
maar
ook ja, wel...
Als je dan 2 jaar stilstaat, heb je er een beetje steun voor gekregen?
Nee, want het is wel het mooie. Als je wel iets van geld hebt, dan krijg je dat niet als klein bedrijf. Op zich denk ik van ja, weet je, tuurlijk...
Misschien ook wel safe. Hè? Je moet het ook nog terugbetalen.
Ja, de meeste coronasteun is natuurlijk ook allemaal rondom personeel. En dat hadden we niet.
Nou, en het ding is ook wel, weet je, je kan wel altijd van steun uitgaan van de overheid. Maar wat je zegt, je moet het terugbetalen. En uiteindelijk wil je het ook gewoon... Ja, je bent ondernemer. Dus of het nou linksom of rechtsom, je moet het gewoon realiseren. Waar het vooral in is gaan zitten is een deel hardware en ook een deel software. Hebben we ook vandaar ook daarna dan de stap richting webdevelopment. Maar daarin hebben we samen met Richard, dat is toen ook eigenlijk eenzelfde soort persoon als jou, Ronald, een solutions architect. Die heeft ons geholpen om die software te ontwikkelen. En daar is best wel veel tijd en geld in gaan zitten. Ja, en de rest was hardware. Dat hebben we ook nog wel kunnen verkopen. Dus uiteindelijk hebben we ook alles nog wel kunnen verkopen.
Maar jullie hebben dus dat product in de coronatijd helemaal verder ontwikkeld, zonder dat je events hebt. En is daar uiteindelijk een product uitgekomen waar je denkt van, nou, dit is toch wel een mooie oplossing die er niet is, uniek is en online, offline gekoppeld?
Ga jij het vertellen.
Toen die lockdown er was, zag ik wel een trend gaan, ook van leveranciers uit Amerika bijvoorbeeld. Die gingen toe richting virtuele, online fotoboot. Want wat je zag is dat heel veel organisaties dachten, ja, oké, we willen wel die verbondenheid houden, want iedereen werkt thuis. Op een gegeven moment ga je richting de feestdagen en zo, einde van het jaar. En toen dacht ik, oké, maar ik wil die software zelf uiteindelijk bouwen, want ik zie er echt iets in op lange termijn. Want stel je voor, die korte uitleg hè, van een leuke foto maken met een kadertje eromheen, een achtergrond wijzigen, dat soort dingen. Dat kun je ook online doen. En stel je, iedereen zit in zo'n Teams Zoom meeting met, weet ik veel, 100 man, hebben ze een of ander event. Hoe leuk is het als je dan die fotoboot ervaring ook naar online toe trekt? Dat was mijn idee. En dat zag je iets wel gebeuren in Amerika. Die hadden wel een club met allemaal developers. Ik ging dat toen eerst ook met Richard ontwikkelen. Maar ik dacht dat het, we gaan ooit wel vast wel weer terug naar normaal. Hoe leuk is het als je ergens op een fysieke plek bent en je scant een QR-code en opent die eigenlijk een portable fotoboot op jouw telefoon. Kun je leuke foto's maken en dat dan kun je dan weer printen. Dan kun je weer marketingacties aan hangen. Je kunt daar zoveel mee doen. Ik zag eigenlijk heel veel mogelijkheden dat ik dacht, ja, dit moeten we gewoon gaan bouwen, want die kansen komen vanzelf. En het basisproduct was gewoon in coronatijd leuke foto's maken. Dat allemaal in een online live galerij. Die foto's komen samen, lachen, nog meer foto's maken. En dat uiteindelijk, toen ik Guido tegenkwam, hebben we bedacht, hey, dit kunnen we ook zoiets combineren, maar dan op een soort van groot scherm. Een fysieke, online met offline combineren. Daar zag ik echt wel mogelijkheden in. Ja.
Ja, als je ook kijkt wat voor bedrijven dit inhuren. Je hebt mooie KNVB, Albert Heijn. Ja. Ik heb volgens mij voor PricewaterhouseCoopers een wereldwijd event gedaan. Alleen dan zie je toch wel uiteindelijk dat het een nice to have is, waar ze wel serieus geld voor betalen. Het is super schaalbaar. Dat is het met zo'n fysiek ding niet. Alleen de markt is klein. En je merkte vooral dat het weer terugging naar live of die mix kwam. Dan was het ook wel... Het is leuk voor tijdelijk. Dus het was gewoon geen interessant businessmodel voor de lange termijn.
Wat was jullie businessmodel?
Dat je dus online die licenties verkocht.
Betalen en, per event bijvoorbeeld. Per event of per foto. Ja, dat je zegt, je koopt een set van 1000 foto's mogen gemaakt worden. Of je koopt het gewoon af voor onbeperkt foto's maken.
Ja. Wat doet de concurrentie? Wat is het? Wat was jullie onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie die ook allemaal dit soort dingen doen?
Ja, die was er op dat moment niet. Want dat merkte je dus wel. Wij waren
de enige.
Eigenlijk als je concurrenten sprak in die wereld was het van, oh, kloten, vervelend, weet je. Achterover, we gaan afwachten. Achteraf gezien zullen ze misschien geen domme keuzes gemaakt hebben of veel geld verloren hebben daardoor. Maar ze zijn wel heel terughoudend geworden. Wij dachten gewoon, hey, we hebben een goed idee. Je bent onder en we gaan dit doen. En wat dus de les is geweest, eigenlijk als je het kan concluderen, is het van het product. Daar was niet echt een businessmodel voor te vinden voor de lange termijn. Dat is een kleine markt. En ons nadeel is denk ik geweest ons eigen enthousiasme. Plus dat er geld voor opgehaald kon worden. En uiteindelijk ook dat alle locaties en de merken, ja, die vonden het allemaal een topproduct. Dus uiteindelijk moet je dan inderdaad een beslissing hebben. Oké, wij geloven erin. De bedrijven die met ons samenwerken vinden dit top. Ja, soms kan het gewoon zijn dat je product niet aanslaat of niet groot genoeg is om er ook echt daadwerkelijk serieus geld mee te verdienen.
En dan sta je op een punt dat je denkt, en nu gaat het in de verkoop.
Ja, ja. Ja. En dat kwam uiteindelijk omdat we zeiden van, willen we ondernemen? En uiteindelijk door al die ervaring met digital, zo'n softwareplatform te bouwen, wat als je kijkt wat er voor tijd in is gaan zitten en wat je er nog steeds mee zou kunnen, is het een super geavanceerd platform. Je moet het zo zien, een dashboard. Daar kan je allerlei users aan toevoegen. Die kunnen aanpassingen doen. Als ze die aanpassingen doen, dan push je dat naar een webapp. En dat is eigenlijk een, ja, hoe zeg je dat? Een virtuele app die mensen met hun mobiel zonder een installatie kunnen openen. En daarnaast kon je ook vanuit het dashboard synchroniseren met hardware offline. Dus het was, als je kijkt puur naar software, hoe het gebouwd was, best wel een geavanceerd systeem. Alleen, daar zijn ook hele andere user cases voor te gebruiken. En daar was het, de Sirius ook weer, het was een te groot softwareproject voor een te kleine markt. Gezegd, oké, we willen ondernemen. Digital, dat sprak ons altijd al aan, want in elke business heb je dat nodig. Ervaring opgedaan en gezegd van, oké, wij willen een bedrijf eigenlijk al overnemen nu.
Ja, maar je gaat iets te snel.
Oké.
Want je hebt het verkocht.
Ja.
Uiteindelijk zijn jullie ermee gestopt.
Ja.
Kijk, en ik kan me voorstellen, iemand die nu naar die podcast luistert van, oké, hoe verkoop je dat dan? Want je hebt een idee, was het helemaal klaar? Konden jullie het zo bij iemand onderbrengen?
Nou, kijk, wat een deel was, maakt het ook wat ingewikkeld. Want ik was bijvoorbeeld al bezig met de software. Jij had een idee inderdaad voor hardware, om het te combineren. Ik was ook al wat bezig met hardware. En we gingen dat soort allemaal samenbrengen of zo, samenvoegen. Dus het is niet inderdaad van, oh, hier heb je een compleet bedrijf succes ermee. Want ja, heel eerlijk, als het zo goed loopt, dan zou je er of zelf mee doorgaan. Dus je gaat kijken, wat is wat nog waard? En dan heb je inderdaad, nou ja, er was enorm hardware tekort op het gebied van printers, van die speciale fotoprinters. Die waren gewoon wereldwijd slecht leverbaar. Het printpapier was heel slecht leverbaar, maar er was wel op dat moment weer vraag naar, want ja, de markt ging wel weer open. Dus we hebben best wel tijd in gezeten, maar we hebben heel veel losse onderdelen proberen te verkopen. En op een gegeven moment hou je nog wat laatste hardware over. En daar was wel iemand voor die dacht, nou, dit kan ik nog wel of zelf gebruiken of ombouwen tot gewoon reguliere fotoboots. En dan snap je, dan haal je al die geavanceerde dingen er allemaal uit. Maar het hele ding van die kasten waren al gemaakt. De schermen zaten op zijn plek. En dat kost gewoon best wel veel tijd en energie. Maar als je het één keer kan opkopen, ja, dan kun je wel groeien.
Hebben jullie onderaan de streep er wat aan overgehouden?
Daaraan weinig. We hebben ook nog wel het klantenbestand als wat waard. Maar omdat we de keuze maakten, we gaan zeg maar van veel doen in de events, gaan we daarmee stoppen. Dus het wordt focus op iets nieuws. Ik heb zelf nog wel mijn licht en geluid voor uw bedrijf verkocht. Voor veel minder dan dat ik er voor corona voor heb krijgen. Maar daar heb ik nog wel geld aan verdiend.
Ja. Ik heb wel het originele fotoboetbedrijf. Gewoon het hele, want het is best wel een hoe zeg je dat, transformatie elke keer. Van gaat dit doen, maar altijd wel in die fotoboetbranche. Het eerste fotoboetbedrijf waar ik dus mee bezig was sinds 2016. Die heb ik uiteindelijk vlak voor coronacrisis.
Ja, dat was wel goede timing.
Ja, dat was echt meer geluk. Want ik dacht gewoon op een gegeven moment, ja, ik ben er zo lang mee bezig. Ik wil het heel erg schalen. Ik wil echt vol gas. En toen merkte ik, ja, het is te klein. Het is te niche of zo. Ik wil veel meer, veel sneller. En uiteindelijk dacht ik, oké, ik had een ander fotoboot idee. Dus dit was ik bezig om te verkopen. Met een aantal partijen gesproken. Kon collega's, zeg maar. Toen dacht ik al wel, oké, de volgende keer dat ik ooit iets ga ondernemen, ik wil gewoon mijn collega's spreken. Want je leert ze over elkaar en het is niet allemaal geheim of zo. Van, oh, ik mag niet vertellen wat ik aan het doen ben, maar dan gaat hij je idee jatten.
Het is toch wel
sterker
knap.
Sterker nog, zo zijn wij bij elkaar gekomen, letterlijk. Ja. Door gewoon te zien van, hey, ja, je bent concurrent. Maar je concurrent kan je vijand zijn, maar ook je sterkste, nou, in dit geval je compagnon. Dus,
ja. Ja, wat ik mooi vind om te zien is dat jullie, ondanks dat het even tegenviel in corona, jullie wel de motivatie hebben gehad om door te gaan.
Ja, motivatie, ja. Wat wij wel tegen elkaar zeggen, motivatie. Ja,
je kunt ook een baan gaan zoeken. Ik denk, het is mislukt. We houden geen geld aan over. Ik zie geen toekomst. En ga maar wat anders doen.
Ja, dat klopt. Ja, ja. En voor wat motivatie, wat ik daar zelf persoonlijk en wat wij ook met elkaar, motivatie prima. Alleen ja, van motivatie, dan moet je, dat is er niet altijd. Dus je moet niet te veel bezig zijn met, ben ik gemotiveerd of ben ik niet gemotiveerd? Je hebt focus in dit geval. Met elkaar gekozen. En ja, het is moeilijk. Dus je moet wel met elkaar bespreken. Zijn we dan bereid om, ondanks inderdaad dat we nu moeilijke tijden hebben gehad, om wel zo'n stap te nemen. Ja, nou, die keuze maak je omdat je zegt van, oké, we hebben een doel en we gaan het gewoon doen.
En dan opeens is er licht.
Ja. Ja, ja.
En begin je een agency.
Ja. Ja. Nou ja, beginnen. We kopen er een over.
Ja. Ja, daar ging jij over beginnen. Van, oké, je koopt iets in de plaats van dat je iets opnieuw gaat opzetten.
Komt ook wel door die, ja, ik weet wat meer vertellen. Komt ook wel door de ervaring die we hadden. Van, we hebben zoveel, als je terugkijkt, we hebben best wel in een paar jaar tijd zoveel dingen opgezet. En dat was elke keer die startersenergie. Wat je zegt, nou, motivatie, iets nieuws, leuk, enthousiasme. Tuurlijk zat heel veel enthousiasme bij en lange dagen, avonden, overal mee bezig. Op een gegeven moment merk je gewoon, elke keer maar dat nieuw opbrengen. Als in een bedrijf helemaal vanaf nul opbouwen, dat kost gewoon ongelooflijk veel energie. En ik denk wel dat ja, te vaak doen in je leven, dat is denk ik niet heel goed voor je. En uiteindelijk kijk je natuurlijk ook naar financieel resultaat. Want dat moet er ook gewoon zijn. Omdat je wel er wel meerdere dingen voor ogen om op te bouwen.
Ja, dat is inderdaad gewoon de combinatie van dan inderdaad een corona dat echt voor je wordt bepaald, moet nog niet uitmaken. Je kan er nog steeds. Uiteindelijk had je er ook mee door kunnen gaan. Maar wij hebben wel gewoon gekozen. Oké, inderdaad vanuit enthousiasme, vanuit een relatief kleine markt. Het is nu gewoon klaar voor de volgende stap. En ook het hele verkoopproces van zowel die fotoboots wat jij 2 jaar eerder had gehad met je fotoboetbedrijf en ik ook het verkocht hebben van de licht- en geluidsapparatuur aan een andere partij. Dan kom je ook in die fase van wat het is om iets te verkopen. Dus dan kom je met korte due diligence onderzoeken heb je te maken. Het was een hele kleine overname, maar dan nog. Die mensen gaan dingen checken. En dan zit je aan de kant van verkopen. Dus jij moet inderdaad iemand vinden en overtuigen van, hey, die business die ik heb, die kan jij doorzetten. Is interessant voor jou om dat over te nemen. En daarna werd het eigenlijk andersom. Wij gingen kijken naar wat we kunnen kopen. En daar doe je enorm veel ervaring mee op.
Ja, wisten jullie al van tevoren wat jullie gingen kopen?
Ja. Nou, wel toen we kozen voor een digital agency. We hebben nog wel overwogen van, je kan alles kopen. Je kan ook een Albert Heijn kopen. En dan koop je ook iets lopend, bij wijze van spreken. En dan ga je dat runnen. Dus we hebben wel echt goed met elkaar
gezeten. Hoe zijn jullie erop gekomen dan om te zeggen, nou, we gaan een digital agency beginnen?
Nou, dat was het allereerste idee ten eerste. Omdat we zeiden van, we hebben nu best wel veel ervaring opgebouwd. Überhaupt al met voor je eigen business websites bouwen. Dat was toch altijd wel, als ik terugkeek, een ding. Het meeste waar ik mee bezig was toch wel altijd was het online presenteren van je bedrijf. Uiteindelijk dus die software gebouwd voor fotoboots. Dat was een portaal. Ik denk dat als je dat had laten bouwen, wat had dat gekost? Een partij 3 ton?
Als je het helemaal liet bouwen extern. Ja, ik denk dat je zeker 2 ton zeker. Ja.
Dus daar merkte ik jou, Arjan's meerwaarde al. Die heeft daar ervaring mee. Ook met jouw werk bij Sanoma, dat je dat soort projecten leidde. Dus dan ga je, kom je eigenlijk daar wel snel op. En dan ga je toch naar, wat zijn er nog meer voor opties? Maar die waren er eigenlijk niet. We hadden zoiets van, binnen de agencies hebben wij een doel van, koop een bedrijf die loopt. En uiteindelijk is het ons doel om meer van dat soort bedrijven bij elkaar te voegen en dan een groep te bouwen daarvan. Dus daar komt ook weer een stuk ondernemerschap bij. Het is niet per se dat wij alleen maar agency hebben om te zeggen van, we kopen een agency en daar willen we bij wijze van spreken 20 jaar aan bouwen. We willen echt in de business zitten. Maar wij zijn eigenlijk degene die zeggen, een agency, dat heeft 2 kanten. Je hebt de operatie. En daar zijn de meeste web agencies enorm goed in. Maar je hebt ook de kant van financiën. En de kant van, neem iets in dat je moet een investering ophalen. Of er moet een salesplan gemaakt worden. Dus de ondernemerskant. Ja, dat zou je dan vanuit de groep heel goed kunnen faciliteren ook. En vooral voor de wat kleinere agencies. Die vinden het vaak gewoon heel leuk om te doen waar ze goed in zijn. En dat is developen.
Ja, willen jullie een agency op 1 vlak hebben? Of willen jullie agencies gaan bouwen, creëren of overnemen die een beetje in hetzelfde hoek zitten of allerlei verschillende hoeken?
Het is leuk dat je het vraagt. Ja. Gisteren hebben we het over gehad en ook daar nu een keuze in gemaakt. En dat is wel inderdaad een agency die inderdaad gespecialiseerd is op 1 vlak. Dus dat je zegt van, we hebben nu een webdevelopment partij. Dat is ongeveer bij iedere webdevelopment partij in een bepaalde schaalgrootte hebben die wel dezelfde uitdagingen, dezelfde problemen en dezelfde processen. Dus als je dat goed neerzet, kan je dat steeds hergebruiken. Dus daar is de keuze op.
Ja, wat je gewoon veel ziet ook met in de wereld van overnames, van dat gebeurt veel rondom agencies. En dan heb je natuurlijk ook de brandingpartijen, marketingpartijen. En wat je heel veel ziet op zowel grote schaal als kleine schaal is eigenlijk altijd, we gaan een full service digital agency bureau bouwen of een groep bouwen. En dat wat je dan ziet is dat er er komt er een partij bij die is dan goed in SEO en de andere is goed in AdWords en de andere is goed in het bouwen van een website of een portaal. En dan kun je zeggen, dan zijn we full service en dan kunnen we alles doen. Alleen het samenwerken, het zou heel goed kunnen dat het goed samenloopt. Maar alleen wat je vaak ziet is op groepsniveau, iemand die helemaal gericht is op marketing en SEO, zit er een webdevelopment partij in die groep. Leuk dat ik dan daar het werk kan neerleggen. Aan de andere kant, je kunt niet ook echt samen kijken van, hoe kunnen we met z'n allen optimaliseren? En er is al, wij zien zoiets, er is iets als focus versus spray. En het juist vinden wij een hele mooie om een groep te bouwen, waar je echt een focus hebt. Want zelfs binnen development, ja, je kunt alle kanten op. Je hebt web development, je hebt mobile apps. Er gebeurt zoveel rondom development. Zelfs binnen web development zijn er alweer niches te creëren. Ja, wij zien het wel als je dat samenbrengt en je gaat... vooral de ondernemer laat je gewoon doen waar die heel goed in is. Vooral het operationele stuk. Maar vaak zie je wel dat ze veel te veel bezig zijn met allemaal andere zaken die ze dan... Ja, dat voelt dan van, dat moet ik doen. Maar het liefst ben ik gewoon weer bezig met oplossingen voor klanten. En wil ik wel gewoon meer in die business doen, dingen waar ik goed in ben. Maar niet al dat... Ja, ze noemen het wel eens het bedrijfje runnen daarachter. Dat vinden veel mensen niet...
Maar moet ik gaan denken dat jullie een soort overkoepelende organisatie gaan worden... zoals een franchiser het doet? Dus de organisatie, de personeel, boekhouding, technische faciliteiten, bijvoorbeeld met één hostingpartij.
Daar zou je het in kunnen doen. Dat zie je vooral al dat het dan inkoopvoordelen biedt. Alleen wat je eigenlijk wil creëren met die bedrijven is synergievoordelen. Dus dat ze elkaar complementair aan elkaar zijn. Dus bijvoorbeeld de ene webbouwer die is hier heel goed in en de ander in een ander onderdeel. En die klantvraag, dat merken we nu ook natuurlijk bij specialisten en websites vaak. Die hebt dan een vraag van, hey, ik wil... product X gebouwd hebben. En als je niet oplet als klein bedrijf, zeg, oh, dat kunnen we wel, maar je moet je steeds daar weer in verdiepen. Terwijl er is misschien wel een andere partij dan in je groep die daar veel beter voor is. Dus het is eigenlijk wel... Ja, het is anders dan een franchise.
Ja. Wat wel knap is aan jullie, is dat... Ik heb natuurlijk een beetje... Kijk een klein beetje mee op de achtergrond als het gaat over hoe jullie bij Specialist in Web zeggen, oké, we gaan het nu over een andere boeg doen.
Ja, dat is als je ook even onze verdeling ziet. Die is ook wel zo gekomen, want het was voor ons nieuw. We kwamen in een bedrijf die we ook 100% hebben overgenomen van een eigenaar met een korte overdracht. Dus dan komt er in één keer heel veel op je bord. Ook problemen, maar ook uitdagingen en gewoon mooie zaken die je moet oplossen. En daarmee kwam het wel meteen helder van Arjen is gewoon erg goed operationeel, maar is niet degene die altijd operationeel in de business moet zitten. Het is niet degene die altijd maar de agency leider of de agency owner moet zijn. En mijn meerwaarde ligt hem veel meer in financiën en een plan maken. Dus wat je zegt, met SJW hebben wij gekeken naar... Oké, heeft dit bedrijf een unieke positionering? Op zich niet. Dat hebben heel veel agencies niet. Daar gaan we het straks meer over hebben, hoe dat dan tot stand komt. Maar je begint eigenlijk met van... Wat voor shift of wat voor verandering zien wij in deze wereld, waar wij ook in geloven dat dat echt wel impact kan maken met onze agency. En vanuit daar zijn wij gekomen op een positionering voor SJW. Een paar maanden aan gewerkt, ook samen met Arjen, maar ik neem dan wel het voortouw erin. En nu dat staat en uitgerold gaat worden, dan merk je echt dat de combi van mij en Arjen top is, want hij snapt precies waar de missie voor staat en ook hoe je dit uitrolt. En Arjen kan het dan heel mooi ook gaan leven in een organisatie, want het alleen bedenken is het niet. Het moet ook wel gaan leven onder de mensen, het moet blijven leven. Dus dat is niet even zeggen, dit is het nu en we laten het los. Dat moet gewoon, de aankomende jaren moet dat...
Maar het is ook wel weer gedurfd. Ik vind je wel gedurfde ondernemers. Hè? Ik bedoel, een product ontwikkelen in coronatijd. Redelijk gedurfd. Ja. Dan nu een organisatie nemen waar een stukje going concern in zit. En zeggen van nou, we gaan het toch even anders doen. Terwijl je net een bedrijf overneemt. Ja.
Was ook niet meteen het idee voordat we het overnamen. Alleen je ziet inderdaad van oké. Ook wel een stukje realisme. Ja. Je ziet inderdaad wat dingen gebeuren. Ongoing concerns. Er zit ook wel mooie kanten in. En we zijn gedurfd. Het was helemaal niet de bedoeling aan de voorkant. Maar wij dachten wel van waar we nu staan. Hoe het bedrijf er nu voor staat. Dachten op een gegeven moment van willen we ook dit de aankomende 5 jaar. Wil je aankomende 5 tot 10 jaar relevant zijn. Ja, dan gaan we daar wel een shift in maken. We zagen hem ook. Kunnen zo wat verder op doorgaan. Maar er was een shift gaan. En we zien van, er zijn zoveel webdevelopment bureaus die eigenlijk allemaal hetzelfde doen. En prima als het in principe gewoon zo door blijft. Hè? Als je puur kijkt naar investering, financieel zou je zeggen, je neemt dat over. Laat het elk jaar x% groeien. En dan heb je mooi rendement en heb je vermogen opgebouwd. En dat soort zaken. Maar tegelijkertijd zagen we ook weer in van, er zijn zoveel... Het lijkt wel heel erg op elke web. Want we hebben natuurlijk, voordat we SJW overnamen, hebben we best wat andere bedrijven ook gesproken en van binnen bekeken. En dan merk je nou gewoon dat heel veel hetzelfde is. Iedereen vindt zichzelf heel goed en gecommitteerd en zijn heel goed in wat ze doen. En dat klopt ook eigenlijk allemaal wel. Maar de meeste zijn wel gewoon echt hetzelfde.
Ja, het gevaar is dan ligt het hele netwerk van, vooral als je even naar de commercie gaat kijken, ligt dan om de ondernemer heen. Valt die onderneming weg? Wat is het dan nog waard? En dan praat je niet over een agency met 100 man waar een complete salesafdeling zit, misschien wel een marketingpartij. Maar vooral de partijen onder de 15 personen vaak wel. Daarna wordt het echt ondernemen en een echte organisatie. Dan zie je dat het bijna altijd, en zelfs ook nog bij die bedrijven, om de ondernemer hangt.
Ja. Ja, dus als die weg is, dan valt
dat
eigenlijk
het bedrijf. Het draait echt puur om het netwerk van die ondernemer. Daarom is het ook heel gevaarlijk om te zeggen, ik neem een agency over en een wat kleinere, zeg maar, waar het hele net of het hele sales netwerk rondom die ondernemer hangt en die gaat na x tijd weg. En dan?
Dus ook daar hebben we wel weer goed van geleerd in deze.
Ja, en toen kwamen jullie op het geweldige idee om het groen te gaan doen.
Ja.
Ja, nou, ik kan...
Hoe kom je daarop?
Het is wel leuk. Want
het is natuurlijk hip, hè? Of hip. Dus dat klinkt heel stom. Ik vind dat we moeten.
Ja, het kwam echt niet zomaar. Want we waren bezig met voor onszelf met een traject om te kijken van... Oké, hoe gaan we onszelf onderscheiden? Wat gaan we dan anders doen? En toen zaten we van, we kunnen het in een branche gaan zoeken. Daarop gaan focussen. En dan kun je ook weer allemaal... Wij merkten gewoon, wij kunnen het eigenlijk alle kanten oppraten van... Ja, stel je focust op de automotive. Ja, dan zie je daar weer kansen. En focus je op een andere branche en zie je daar weer kansen in. Dus tuurlijk, maar er was niks wat ons beide, dat we echt dachten, ja, niks wat ons echt per se raakte. Het is meer van, ja, dan is het gewoon een keus. En dan is dat zo en dan ga je er gewoon voor, ga je erin verdiepen. Ja, dan heb je in ieder geval jezelf gespecialiseerd in een aantal, na x-tijd. En toen hadden we op een gegeven moment samen een gesprek erover, Guido en ik. En ik weet niet precies hoe het ging, maar volgens mij was het zoiets van dat ik ook tegen jou zei van, joh, ja, als me iets aangaat, het was nog wel een beetje vaag toe, maar als me iets aangaat, ja, ik merk wel gewoon alles rondom het klimaat. Dat gaat me aan. De dag altijd aan drinkwater. Dat wordt gewoon echt een probleem de aankomende jaren. En het was eerder altijd landen ver weg. Maar zelfs in Nederland merk je al de afgelopen zomers dat ook drinkwaterprobleem is. Alles rondom klimaat. En volgens mij heb jij toen een keer onze huidige website door een carbon tool, zo'n CO2-meter tool gehaald. En toen stond er iets van, this page is dirtier than 78% of all webpages tested.
Maar daar sta je toch niet bij stil?
Nee. Nou, dat was het dus.
Daar sta je inderdaad. Ik denk dat als iemand deze podcast nu luistert en een eigen website heeft, denkt dan, oké, is mijn website iets zo simpels al vervuilend? Ja, nou, dus.
Ja, en dus het begon eigenlijk, jij noemde al eerder een keer van de energietransitie. Die is gaande. En we geloven al in dat die transitie ook in gaande blijft. En toen was Arjen veel operationeel. Ik denk, oké, wat moet ik ermee? Weet je wel, het moet ook gewoon wel passen bij een webdeveloper. Hoe ga je een webdeveloper positioneren rondom het klimaat? Ga je zoeken? En ik kwam toen een keer op een... Het was nog voordat we SIW door die tool heen haalden, onze eigen website, op een carbon tool terecht. En dan kan je een URL invoeren. En dan zie je dus ook daadwerkelijk wat zo'n website uitstoot. Toen zei me dat nog niet veel, maar ik zag wel, je hebt groene websites die dus weinig uitstoten en vuile websites. Nou, dan zie je staan een gemiddelde website die stoot 1,7 gram CO2 uit per pagina weergave. Dan denk je, oké, wat moet ik ermee? Maar een website die bijvoorbeeld geoptimaliseerd is, die stoot 8 keer minder uit. Dus dan denk ik van, dat is een enorme impact. Als je nagaat dat er 1,5 miljard websites zijn wereldwijd en dat die enorm veel bezoekers hebben. En je zou ervan uitgaan dat alle websites, gewoon ideaalbeeld, die zijn allemaal geoptimaliseerd. Dan zou je gewoon 90% CO2 kunnen reduceren. Dus zo begon dat. Nou, dan kom je bij het team, Arjen en ik, en die introduceren hun ermee. Van, hé jongens, kom even achter onze computer staan. Wij gaan even wat websites door een tool halen en ook die van ons. Nou, dat doe je. En vervolgens zie je dat de huidige website van Specialist in Websites nog vuiler is dan de gemiddelde website. Iets van 2 gram CO2 uitstoot per pagina weergave. En dat kan gewoon makkelijk naar 0,3 gram. En de impact die je daarmee kan maken, is er nog niet enorm veel awareness voor. Maar om een voorbeeld te geven, het hele internet is nu al net zo vervuilend als de luchtvaartindustrie. En daar worden heel veel regels en daar is enorm veel awareness voor. Er wordt voor alles aan gedaan. Maar we zijn ons helemaal niet bewust dat het internet nu al superveel energie verbruikt. En dan gaat Arjen ons nog wel veel verder op in waar het allemaal vandaan komt.
Ja, als je kijkt alleen al naar in Nederland hoeveel datacentrums er zijn.
Het internet nu verbruikt 4 keer meer dan heel Nederland in een jaar aan elektriciteit. En dat zijn alle datacenters. Maar dan kan je wel zeggen, ja, laten we de datacenters de schuld geven. Alleen, we hebben ook allemaal digitale platformen. Dus zonder datacenters geen digitaal platform. En zonder geen digitaal platform geen datacenters. Dus we moeten er gewoon iets aan doen. Nou, dus merk je ook dat het team daarin zoiets heeft van, hey, dit is echt wel een missie. Weet je, een jong team. Dus die zijn ook de toekomst, net als wij. Wij moeten de wereld uiteindelijk ook verbeteren. En dan ga je ook nadenken, past dit bij mij? Ja, Arjen en ik beide zijn geen klimaatactivisten, maar we waren wel naar iets op zoek van, hoe kan je impact maken en het ook nog eens interessant maken voor ondernemers en dus die meerwaarde geven met alle voordelen die erbij komen bij een website. Ja, dat klopte allemaal. Ja, en dan, ga je onderzoek doen,
want je wilt ook niet... Kijk, dat hebben wij denk ik allebei wel erg, Guido en ik, van... Tuurlijk, je ziet dit soort dingen en dan denk je... Oh, mooi, een trend, daar ga ik dan op mee, hè, met de wind mee. Oh, die kant gaan we op. Dat zie je natuurlijk ook veel rondom... Ja, ik wil niet alles greenwashing noemen, maar je ziet gewoon wel veel greenwashing in de wereld. We hadden wel zoiets van... Kijk, je kunt niet in een korte tijd alles helemaal onderzocht hebben, maar je kunt wel even kijken van, hey, met publicatie design, gewoon serieuze publicaties. Ja. Wat zijn de getallen eigenlijk? En kloppen die? Het is niet allemaal zo, maar is het geroepen? Zijn er meerdere bronnen waaruit we zien van, hey, klopt dat wel? Zoals dat elektriciteitsverbruik rondom datacenters. Maar één ding wat je sowieso wel zag, is dat bijvoorbeeld tussen 2015 en 2019 of zo. Zoiets in een aantal jaar tijd is de gemiddelde website minimaal 2 keer zo zwaar geworden. En zo zwaar moet je denken, is een website zwaar? Ja, afbeeldingen, iedereen snapt wel, kan zoveel kb zijn. Als je wel eens een fotootje hebt vanaf je iPhone, die worden ook steeds zwaarder in de zin van zoveel kb zijn we naar mb gegaan en het wordt alleen maar meer. En heel veel websites zitten vol met video's, animaties. Eigenlijk allemaal elementen die website even zwaar maken. En wat er gebeurt er dan? Op het moment dat je een website bezoekt, dan gaat die datacenter, die gaat draaien. Dus die computers daar, zeg maar, die zijn allemaal bezig. Dat kost energie. En die moet ook data transfer, die moet het weer sturen via het internet naar jouw telefoon, zeg maar. Even in de basis uitgelegd. Ja, hoe zwaarder die website is. Dus meer en beter geladen moet worden, hoe zwaarder het is met animaties en alles erop en eraan. Hoe meer dat dus energie gewoon letterlijk verbruikt. Maar... En het maakt, kijk, als jij een website hebt en dat is een keer, heb jij misschien een keer, weet ik, 1000 bezoekers per maand. Dan zeg je, ja, nou oké, doe dat keer zoveel gram, dan is het nog wel te overzien. Maar hoe meer websitebezoekers je hebt per jaar of per maand, ja, hoe meer dat is gewoon een rekensom. Het is een simpele rekensom eigenlijk en dat is enorm.
Ja, buiten alle voordelen die erbij komen kijken, heb ik ook zoiets van, oké, als je dan zo'n missie creëert, je ziet gewoon dat je impact kan maken, want je noemt nu net een kleine website, is de impact minder. Maar alsnog, voor mij is 90% reducering of 70% is 70%.
Ja.
Simpel. Of je het nou een kleine website of niet. Het is gewoon iets wat we doen, want hoe ik hem dan vergelijk ook is, we zijn offline, dus in de fysieke wereld heel goed bezig. Hè? Iedereen is of in ieder geval bewust en heel veel mensen zijn bezig met de oceaan leegtrekken. Haal het vuil eruit. Je ziet mensen langs de weg met een prikker en een zak om blikjes...
Afval scheiden.
We doen het allemaal.
Ja.
We zijn ons niet bewust dat het internet nu al, omdat het zo groot is, 1,5 miljard websites en enorm veel apps die gebruiken. Neem Instagram, hoe vaak dat gebruikt wordt. Kost zo enorm veel energie. We zijn ons niet bewust, maar het is 1 grote vuilnisbelt als je niet oplegt. Want die data die blijft maar staan. Iedere keer als jij erop klikt, moet het geladen worden. Het is wat het is, maar daar moeten we iets aan doen. En dan denk ik van ja, elke impact is impact. En de impact die ik er maar is serieus. Dus dit is gewoon iets waar wij... hier kiezen we voor en hier gaan wij de mensen die bij ons werken in meenemen. En we gaan ook zorgen dat we dat in de gaten blijven houden. Want de ontwikkelingen die je ziet, vooral ook buiten Nederland. Als je er helemaal in gaat verdiepen, zie je echt dat er serieus grote partijen zijn die sustainability IT-teams opbouwen. Of bedrijven die zeggen van wij gaan ons helemaal richten op groene software. Of datacenters die allemaal groen gaan worden in plaats van allemaal fossiele brandstof gaan gebruiken. Dus die shift zagen we. Nou, daaromheen is een verhaal gekomen. Wat is dan die shift die we zien? We gaan vanuit een internet waar hoe het er nu voor staat, zien wij de toekomst waar het naartoe kan. En dan is het een keuze, gaan we links of gaan we rechts? Wij kiezen voor rechts en wij willen zoveel mogelijk mensen meenemen in die groene toekomst. Met misschien wel het ideaalbeeld dat het ooit energie-neutraal wordt.
En hoe doe je, maar wat is dan de oplossing die jullie uiteindelijk, want jullie blijven webomgevingen en portalen bouwen, maar uiteindelijk gaan jullie naar een oplossing die dus voor jullie toekomstige klanten of jullie klanten in ieder geval groener wordt. Hè? Dus zij doen al mee in het verhaal. Maar wat is dan de oplossing?
Nou, de oplossing is dat we, dat is mooi aan het verhaal. Kijk, noem het even een groene of een duurzame website of portaal, hè, noem het even een webproduct. Is eigenlijk wat je gewoon merkt is, iemand is nu niet op zoek naar, oh man, ik ben echt op zoek naar een duurzame website. Dat merk je gewoon. Misschien zijn die mensen er, maar dat is nog heel weinig. Want het bewustzijn is er nog bijna niet. Dus wat je nu gewoon ziet is, als je bent met iemand in gesprek. Over, nou, iemand heeft een probleem van, joh, ik heb zo, ben zoveel zijn we kwijt aan klantenservice, heel veel vragen, heel veel problemen, issues. En ik heb eigenlijk een beeld voor me als ik dit digitaliseer. Dus dan heb je het gewoon het welbekende idee van digitalisering, wat gewoon heel veel onnodige tijd eigenlijk kan besparen. Dat klanten zelf een dashboard hebben waarin ze hun informatie kunnen zien, waarin ze wat extra producten kunnen bestellen. Maar tegelijkertijd zie je dus als mensen niet bewust zijn, je legt uit van, joh, wist je dat, al die handleiding die je erop gaat zetten, allemaal heel zware animaties en weet ik wat allemaal, dat verbruikt ten eerste heel veel, dus heel veel stroom, dus CO2-uitstoot. Dan denk ik, daar was ik me helemaal niet van bewust. Dus dat is mooi dat we dat al kunnen vertellen. En tegelijkertijd, wat de oplossing daar ook in is, is dat wij zien het als een lichtgewicht website, laat vaak ook nog eens een stuk sneller. Dat ligt heel mooi in één lijn met elkaar. Dus je gaat nadenken over, hoe kan ik dingen weglaten, waardoor het lichtgewicht is, dan gaat die laadtijd gaat naar beneden. Nou, dat vind je bezoeker heel prettig. Als je bijvoorbeeld een e-commerce website hebt, dat gaat allemaal om conversie, gaat allemaal om laadtijden. Je wilt allemaal dingen optimaliseren, maar als jij 5-6 seconden moet wachten op het moment dat jij klikt op een link en dan zit je te wachten en te wachten, dat vindt iedereen vervelend, dus dan ga je weg, verlies je bezoekers. Dus hou je het licht gewicht, dan gaan die laadtijden naar beneden. Je bezoeker vindt dat prettiger. Je gaat gewoon merken dat op een schone manier die code bouwen, zorgt er gewoon voor dat het is uiteindelijk fijner voor de bezoeker. Dat ga je terugzien in je resultaten. En het zorgt er ook gewoon voor dat aan het eind van de rit heb je ook nog eens een keer planeten meegeholpen. En die combinatie van die drie, dat is wat we zien in de oplossing.
Ja, dus jullie hebben als het ware een soort toolkit ontwikkeld waarmee je gebruiksvriendelijke, snelle, schone websites kunt bouwen.
Ja.
Want je zegt al, ik wil correctie, we hebben hem ontwikkeld. We zijn hem ook nog aan het ontwikkelen. Wij zijn denk ik een van de eerste partijen, of denk ik niet. Er zijn partijen die iets doen en die schrijven wel eens een blog over. Wij zijn gewoon de eerste partijen die zeggen, wij gaan ons hier volop focussen. Dus dit is ook in ontwikkeling. Maar als je kijkt wat Arjen eigenlijk net benoemt, in het kort, kies er sowieso voor groene hosting. Daar bespaar je al in ieder geval 9% CO2 mee. Dus dat reduceer je CO2 mee. Twee is, maak hem lichtgewicht. En dat zit vooral in het design. Dus wees bewust over videogebruik, animatiegebruik en afbeeldingen. En het voordeel daarvan is, als het lichtgewicht is, laat hij dus sneller.
Ja, je merkt ook, je ook bij heel veel websites ziet, bijvoorbeeld publieke, dat zie je vooral trouwens bij publieke websites. Die zitten soms helemaal vol met allemaal pagina's. En je moet heel vaak doorklikken. En elke keer als jij dus een pagina bezoekt, dan gaat dus die datacenter, zeg maar, dan gaat er van alles draaien. En stoot je dus letterlijk gewoon CO2 uit.
Het is ook niet kiezen voor de makkelijke weg.
Het is niet, nee, zeker niet. Maar als je merkt, als je er goed over nadenkt, dat begint al bij het UX/UI design. Dus het hele design, de hele flow van een bezoeker die aflegt. Hoe simpel je dat maakt, dat is eigenlijk op meerdere vlakken werkt dat in je voordeel. Want wat ik al net zei, is over minder kliks is gewoon minder CO2-uitstoot. Maar je bezoeker heeft ook gewoon veel sneller zijn informatie gevonden. Of dat nou inderdaad, ik zoek gewoon letterlijk informatie, of ik wil een product bestellen. Iedereen weet ook wel dat hoe vaak je moet klikken en allemaal lappen tekst en animatie. Het is alleen maar afleidend voor bezoekers. Keep it simple. Hou het lichtgewicht. Hou het compact. Het heeft eigenlijk op mindere vlakken heeft het voordeel. En dat je ook nog eens een keer daarmee planeet nog eens helpt door minder CO2 uit te stoten, merk je gewoon dat heel veel bedrijven nu die we spreken, zeggen van, één, ik was er helemaal niet zo van bewust. Maar twee, dat werkt dus ook niet alleen voor de planeet, maar het werkt uiteindelijk ook nog eens een keer voor onze business en dus onze bezoeker.
Ja, denken jullie dat mensen gaan kiezen voor, laat ik mijn website of mijn portal of mijn intranet door specialisten en websites bouwen, want dan is die groen?
Ik denk dat er zullen wel bedrijven zijn die dat nu zouden zeggen van, als ik toch moet kiezen tussen, ik heb, bijna iedereen kent wel een webdevelopment bureau of een partij die iets kan bouwen. Ik bedoel, dat is gewoon wat het is. Iedereen, als je nu denkt, ik wil een website laten bouwen, dan heb je waarschijnlijk wel een paar partijen in je hoofd ooit een keer voorbij zien komen. Maar als jij nu het idee hebt van, ik heb drie partijen, maar één daarvan die kan het ook nog eens zo bouwen dat ik veel minder CO2 uitstoot, aantoonbaar. Ja, dat kan ik ook wel meenemen. Eén, dat wil ik gewoon. Dat zou kunnen zijn. En twee, wat je ook ziet nu al, is dat de regelgeving komt rondom sustainability reports. Die worden steeds belangrijker. En de hele limiet, volgens mij 2024 is het van alle bedrijven vanaf 500 medewerkers plus. Het gaat echt niet alleen maar meer. Eerder was het altijd hoeveel CO2 stoot je uit bij productie of je wagenpark. En anderzijds merk ik nu ook al dat IT daarin wordt opgenomen. IT is natuurlijk best wel breed. Maar ja, als jij kan laten zien, ja, oké, okay, maar ik heb wel nu een nieuw webproduct laten bouwen en ik stoot er voorheen bijvoorbeeld x CO2 uit per jaar, maar nu is dat met 80% gereduceerd. Ja, dat je merkt, en dat, wat ik wilde zeggen, vanaf 2025 gaat die cap of die dat limiet van die scheidslijn van 500 gaat al terug naar 250. En ik voorzie dat dat steeds verder naar beneden gaat, want je ziet ook al in de regelgeving staan bedrijven die weer aan bedrijven leveren met die eisen van 250 medewerkers plus of zoveel miljoen omzet. Die moeten ook al laten zien van wat doen jullie dan aan sustainability. Dus hou er maar rekening mee. Al die eisen worden steeds strenger. Het gaat steeds dieper naar beneden. Dus hoe klein, ook bij de wat kleinere bedrijven gaat dat gewoon.
Het is eigenlijk wel slim om het nu ook te doen. Het is wel een goede tijd.
Kijk, wat het is, als je gewoon heel eerlijk kijkt, het kost je niet meer. Het levert je alleen maar meer op. Dus waarom zou je er niet voor kiezen? Alleen zo simpel werkt het niet. Kijk naar zonnepanelen. Waarom nemen mensen dat? Ja, ook omdat het goed is voor de planeet. En omdat je er dus CO2 mee kan reduceren. Hè, als dat allemaal ook achteraf allemaal bewezen wordt. Maar het scheelt ook gewoon geld. Op de korte of op de lange termijn. Dat is dit ook. Dus zo'n duurzame website begint al aan het begin. Hij moet gewoon 5 jaar meegaan. En waar begint dat mee? Door een goed plan te maken. Wat is nou eigenlijk het doel van die website? En dat heeft enerzijds te maken met gewoon goed met de klant meedenken van waar wil je zelf staan. Maar aan de andere kant ook de hele architectuur. Wat we ook wel met jou vaak bespreken van oké, met een klant. Dan wordt er gekeken naar oké, je hebt deze en deze ambities. En dan hebben ze bijvoorbeeld het idee van willen dat op WordPress gaan bouwen. Nou, hoe vaak hoor jij het niet dat een WordPress-site die dan gebruikt wordt voor een te groot project met allemaal simpele plugins er tegenaan rammen, dat die na 2-3 jaar of uit elkaar valt, of dat die uiteindelijk gewoon niet meer schaalbaar is.
Ja, mensen willen
hoe duur ben je dan uit onderaan de streep als je dat elke keer
wat je wat je heel vaak ziet is het er worden keuzes gemaakt bij bedrijven van joh weet je ik wil nu iets laten bouwen heb ik x budget voor. Gaan het eerst maar bouwen en dan zegt een webdeveloper ja, maar denk je ook wel aan de toekomst? Hè? Want misschien wil je nog wel echt wat extra dingen laten bouwen in de toekomst. Nou, weet je, het zal me wel. Ik ga je dit eerst gewoon neerzetten. En dan bouw je een product. En ja, je kunt met. Ik ga niet WordPress helemaal afkraken, want daar kun je heel veel dingen mee. Alleen het wordt tegenwoordig door al die jaren met al die plugins, er wordt zoveel gewoon erop gesmeten. En dat voegt allemaal zoveel code toe. Hè? Er zijn van die. Page builder plugins zijn natuurlijk zat van. Iedereen kent ze wel, die iets met webdevelopment doet. Maar je gebruikt misschien maar 10% van de code. Maar er wordt zeg maar die andere 90% die wordt wel steeds meegeladen aan de achterkant. Nou, dat zorgt ervoor dat die en trager wordt op termijn. Het zorgt voor allemaal conflicten. Dus als je dat schoon en clean houdt, qua code bijvoorbeeld, dat zorgt ervoor dat je vaak je platform ook nog veel langer meegaat. En je bouwt hem ook toekomstbestendig. Want je kunt er veel makkelijker dingen aan. Nou, wel aan toevoegen, maar heel clean. Dus alleen dat stukje wat je op dat moment nodig hebt.
Ja. Als je gaat kijken naar een stukje marktonderzoek, hoeveel potentie denk je dat er is voor schone websites? Hoe makkelijk zal de Nederlandse ondernemer hierin meegaan?
Nou ja, wat ik eigenlijk al zei van. Het is helaas niet zo dat sustainable web development zichzelf zomaar verkoopt. Dat je alleen maar zegt van, weet je, doe dit en dan bespaar je zoveel CO2. Er zullen organisaties zijn die zeggen, ja, dat wil ik, want dan kan ik het laten zien. Geef mij ook maar dat certificaat of het rapport van, oké, dit was de oude wereld, dit is de nieuwe wereld. Dus die zijn er wel zeker. Dat zit denk ik nu misschien wel meer aan de corporate kant dan echt het MKB. En maar wat ik, als je de ondernemers ook de voordelen dus van laat blijken van wat het nog meer aan voordelen heeft. Terwijl eigenlijk qua ontwikkelkosten, als je het goed doet, hoeft het helemaal niet heel veel meer te kosten dan bij een reguliere andere agency. Ja, dan zou je zeggen dat is voor heel veel ondernemers is dat een goede
zeg eigenlijk goed voor je organisatie, goed voor je bezoekers en goed voor de planeet.
Je bent als je bij jullie zaken gaat doen niet duurder uit dan een gemiddelde andere agency.
Nou ja, kijk, dat is wel. Als je hem zou vergelijken met een agency die hetzelfde product zou kunnen maken. Want ja, je hebt natuurlijk mensen die lagere tarieven rekenen, sommige hoger. Maar dan zou je zeggen, onderaan de streep moet je zeker niet duurder zijn. Vooral niet, als je een ondernemer bent, reken je ook door. Dus wat kijk je naar de lange termijn? Als je kiest voor de korte termijn en je bouwt iets wat snel is en misschien goedkoper, moet je het om de 2-3 jaar misschien vervangen of eerder. Dan weet ik niet of je loopt tegen een limiet aan, waardoor het niet eens is.
Meer onderhoudskosten bijvoorbeeld.
Ja, maar een ondernemer moet ook kijken. Het is niet het meeste geld wat je verliest, het geld wat je niet hebt kunnen verdienen bijvoorbeeld. Als jouw digitale platform, als die niet gebouwd is om op te schalen en jouw bedrijf groeit, je moet opnieuw. Dat is toch zonde? Ja. Dan lijkt toch heel veel op de plank liggen. Dus vanaf daar kijk, ja, is het duurder? Dat ligt eraan hoe je het bekijkt.
Ja, hebben jullie een soort missie omschreven?
Ja, zeker ja.
Hoe luidt jullie missie?
Nou, onze missie is dat wij het web duurzamer willen maken. of gaan maken. En we hebben ook een heel manifest geschreven. Dat komt ook binnenkort, als je nu letterlijk nu vandaag de dag zou kijken, staat dat allemaal nog niet online. Het is allemaal overal goed over nagedacht. Ons manifest is geschreven. Onze nieuwe website gaat ook binnenkort online. Dus echt die hele transformatie van branding. Denk dat je het bijna niet meer terugkent van hoe het was en waar het naartoe gaat. Ook omdat we heel veel, daar zijn we ook druk mee bezig, om zelf ook een voorbeeld te zijn. En dat is niet altijd makkelijk. Want ook wij denken natuurlijk, ja, je wilt het er goed laten uitzien. En er zit toch een keer een kleine animatie in. Dat is ook allemaal niet zo erg. Maar wel constant blijven meten van, oké, hoeveel impact heeft dat? En als je merkt dat het te veel impact heeft op CO2-uitstoot, ja, dan moeten wij ook moeten gaan kijken.
Ik heb het al gezien. Het is echt een hele mooie website. Ja. Je ziet het verschil niet met als je iets controversieels zou bouwen.
Nee, daar heb ik ook al met de designer toen over gehad. Van, ik wil elementen erin. Ik weet niet of je die al gezien hebt. Maar kijk maar eens bij onze cases pagina, waar wij cases beschrijven hoe het logo van de klant is gemaakt.
Ja, heel grappig.
Ja. Dan als je erop inzoomt, dan zie je dat het geen foto is, maar het zijn allemaal eentjes en nullen.
Ja.
Zo'n render. We gebruiken SVG-files. Dus dat beweegt wel. Dat is een animatie met een SVG-file. Het is bijna geen data wat daarvoor nodig is. Dus wij willen laten zien dat ondanks dat een website daardoor lichtgewicht is, snel, voordelen biedt in alle gevallen, dat hij ook gewoon sexy eruit kan zien. En dat is wel mooi, dat zei Arjen ook tegen mij, want dat was wel de opdracht dat ik met die branding aan de gang ging. Jij zei, er was ooit een Toyota, die was al elektrisch. Alleen dat ding was foei lelijk. Kocht niemand. Toen kwam Elon Musk. Die heeft natuurlijk ook als missie de planeet beter maken, hè? En uiteindelijk gewoon zorgen voor CO2-reductie. Maar die maakt wel een super sexy auto ervan.
Ja, de hele wereld rijdt in een Tesla.
Precies. Ja. Ja, inderdaad. En het
imago van, noem het even de
super snel
de Prius, zeg maar. Ja. Die hybride auto's. Natuurlijk, ze worden wel verkocht, maar heel veel mensen hebben toch van, oh, dan heb je weer zo'n Prius, die rijdt niet harder dan 50, want anders gaat die over op zijn benzinemotor of zo. En dan, dat wil natuurlijk. En bij een Tesla zie je gewoon, ja, het is en iedereen kan er wat van vinden hoe batterijen worden gemaakt, maar dan moet je ook door een transitie heen. Kijk, die batterijen worden ook wel steeds beter gemaakt. Die ontwikkeling gaat keihard. Daar is Tesla echt wel voorloper in. En je merkt gewoon, zij hebben gewoon daar een heel sexy product van gemaakt. Ja, het is dat bedrijf, ja, iedereen weet het nu. Het is enorm veel waard geworden. En dat zie je als je dat op een goede manier doet. Dus dat je een stukje duurzaamheid kan combineren met, ja, misschien ook wel een duurzame investering voor de ondernemer. Maar uiteindelijk ook gewoon een heel sexy product. Het hoeft niet allemaal niet heel zo stoffig en saai te zijn. En dat is onze missie uiteindelijk.
Ja, we zullen sowieso nooit bewust websites nu gaan maken als een klant zal zeggen, ja, hij moet gewoon dit en dit bevatten en hij is super vervuilend. Dat kan niet. Practice what you preach. Maar wij zullen wel altijd kijken naar de mogelijkheden van,
hoe kunnen we het wel in de buurt komen van
geen enkele ondernemer of organisatie net met wie je klant is, gaat ervoor kiezen om dan te zeggen, oké, dat hele klimaatverhaal, dat vind ik top. Maar we moeten zoveel concessies doen in ons platform, dan past dat helemaal niet meer bij ons merk of bij ons bedrijf. Ja, dat is helemaal niet de bedoeling. Want dat ga je niet kunnen verkopen.
Nou, heel vaak weet je, is heel veel hardware en ook internetverbinding is tegenwoordig ook wel. We gingen van 4G. Ik heb sinds ik merk het verschil niet tussen 4 en 5G. Maar tegenwoordig die internet, vooral in Nederland, het is zo snel allemaal. En er zit zo weinig vertraging in het laden, zeg maar. Dat het ook niet heel erg uitmaakt als je een keer een videootje of een afbeelding of iets erin zet. Eerder was dat meer een probleem. Toen moest je ook echt, maakten ze speciale mobile websites die gewoon heel licht gewicht waren. Want 3G, dat was allemaal niet zo heel snel. 4G werd al beter. Met 5G, alles is zo snel dat je dat het ook allemaal kan. Je kunt hele applicaties en games bewijs van in een web-app gooien.
Nou, ga als ondernemer maar een vestiging hebben in het buitenland. Dan ben je blij dat je licht gewicht website hebben.
Ja, nou, volgens mij is zelfs, ik weet niet of het nog steeds is. Er was volgens mij nog steeds een tijdje dat er een speciale Facebook-app variant was. In andere landen waar het internet dus nog niet zo snel is. Want wij rammen het vol met allemaal specials en zo. Ja,
en weet ook even, wat hebben we nog niet eens gemeld over het hele verhaal. Het internet is nu al een behoorlijke vervuiler. Ik zei net zo veel CO2 uitstoot als de complete luchtvaartindustrie. Voorspelling is 2040 dat we 7 keer meer vervuilend zijn dan de luchtvaartindustrie. Of in ieder geval 14% van de totale CO2-uitstoot zou van het internet moeten komen. En het internet moet je niet alleen rekenen websites. Hè? Daar hebben we nu 1,5 miljard van. Maar in principe is een webapp is ook een website. Plus, kijk naar je e-mailbox. Dat vind ik mooi dat we die missie hebben gehad. Als ik nu mijn e-mailbox open, dat gaat gewoon onbewust. Dat ik ook nooit verwacht dat ik het zou hebben. Maar nu je dan zo'n missie leeft van, oké, ik heb een mail. Daar zit een bijlage in. En die bijlage wil ik eigenlijk weer in ons Trello-systeem. Dat is ons projectmanagement systeem. Ik weet, als ik die mail archiveer en niet weggooi uit mijn box, ik gooi hem in Trello, dan weet ik elke keer als ik die inbox open, dat is ook een website, dan laat continu die mail weer met die bijlagen. Dat kost gewoon veel energie. Dus je bent ook heel bewust op die manier bezig in de online wereld. En dat, Dat zou ik zeker wel mooi vinden. Want wat ik al zei in het begin, wij zijn beide geen klimaatactivist. Maar als je er helemaal bewust van bent, ga je er rekening mee houden. En dat doen veel mensen in de fysieke wereld. Maar ga ook gewoon eens in de online wereld. Ga daar eens berekening houden. Wat ben ik hier aan het vervuilen? Of kan ik niet dingen gewoon verkleinen? Ja, want het kost energie.
Je ziet ook wel eens, kijk, we dachten allemaal van, mooi, we hoeven minder naar elkaar toe te rijden. Het scheelt een hoop brandstof en CO2-uitstoot als je van plek A naar plek B rijdt voor een meeting. Doe het lekker online. Ik moet zeggen, ik weet niet exact of hoeveel dat dan elkaar scheelt, maar hou er ook rekening mee. Op het moment dat jij in een Teams meeting zit of in een Google Meet of wat dan ook, in een online meeting, is gewoon aan de achterkant die datacenters zijn gewoon keihard aan het draaien om die meeting. Dat is gewoon live video, audio-video wat naar elkaar toegestuurd wordt. Maar moet je eens nagaan als je, sowieso ben ik tegen meetings met heel veel mensen erin en waarvan de helft toch niks toe te voegen heeft. Maar moet je eens nagaan dat je 10 mensen hebt die allemaal tegelijkertijd aan het naar een video zitten kijken. Die data moet alle kanten opgestuurd worden. Ja, ik zou niet eens kunnen berekenen hoeveel dat is. Dus vast iemand die dat wel weet. Maar hoeveel energie dat verbruikt. Niet alleen jouw laptop op dat moment, maar ook gewoon die datacenters die dus echt aan het vlammen zijn om al die data real-time naar elkaar toe te sturen. Ja, ja, dat is wel bewustwording.
Nou, er komt nu nog AI bij.
Ja.
Wat denk je van de hele TikTok-generatie? Die zit als, ik noem het maar even zombies, dom filmpjes te scrollen. Ja, ik snap dat het allemaal heel leuk is, maar die filmpjes, joh, die worden al gepreload, dus je hebt ze nog niet gekeken. Video verbruikt gewoon enorm veel data. En nogmaals, we zijn niet van, dat kan allemaal niet meer. Want ja, je hebt ook gewoon, het is nou eenmaal wat het is. We hebben een digitale wereld. Moet meer bewustzijn voorkomen. En mensen moeten gewoon net zo bewust zijn als hoe ze dat offline ook doen.
We gaan naar de plaat en zijn verhaal.
De plaat en zijn verhaal. Platen en verhalen, muziek en verhalen, ze horen bij elkaar. Wij brengen de leukste, mooiste, droevigste, grappigste en interessantste verhalen bij de muziekkeuze van onze gast aan tafel.
De plaat en zijn verhaal.
De gast in de plaat en zijn verhaal, Smalltalk, de podcast, Arjan en Guido. Wat hebben jullie samen met muziek? Buiten waar we het net over hebben gehad, hè? Het groen worden van de wereld en de webtechnologie.
Ja, het is wel. Wat heb ik met muziek? Op de ene kant best veel, aan de andere kant ook weer helemaal niet. Ik ben helemaal niet iemand die heel veel artiesten kent of zo. Of echt ergens helemaal fan van is. Ik zou ook niet snel naar een artiesten. Ik denk dat ik in mijn hele leven 1 keer naar een concert ben geweest. Van Kensington. Ik heb daar niet per se heel veel mee. En tegelijkertijd hou ik wel van muziek luisteren. Ik koppel muziek vaak ook aan momenten. Ik hou namelijk van, ik kan hele mooie klassieke muziek luisteren. Maar dan leent het moment zich daarvoor. En soms hou ik ook wel, dat zag ik wel aan mijn muziekvoorkeur, hetgeen wat ik doorstuurde. Maar ik hou ook wel eens van even een goede beukplaat. Maar dat is dan vaak weer gekoppeld aan even rammen als je bijvoorbeeld een sportactiviteit hebt. En ik moet wel zeggen, rondom sport, je moet het ook gewoon zonder kunnen. Maar dan
is wel lekker, met oortjes in.
Ja, zeker.
Vind ik. Er zijn ook mensen die het niet willen doen, maar dat scheelt. Het eerste plaatje wat ik bij jou heb staan, gaan we zo even opkomen. Want jullie zijn met z'n tweeën. Dus ik heb het een klein beetje verdeeld. Anders dan duurt de podcast 3 uur.
Ja, dan kunnen we een podcast over muziek gaan halen.
Ja, dat was ook niet de bedoeling. Het is een onderdeeltje. Hey, wat heb jij met muziek, Guido?
Veel.
Ja?
Ja, en dat is niet
je had ook de meeste plaatjes ingeleverd.
Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Zeker. Ik ben niet iemand die de hele dag naar muziek luistert. Want ik hou ook van rust. Maar wat Arjen zegt, ik koppel het niet alleen aan momenten, maar ik vind ook op sommige momenten, vaak wel met familie, die ook muziekfan is en ook de familie van mijn vriendin, die houden van dezelfde muziek. En heb ik wel, als je dan een nummer opzet, ja, dat doet iets met je. Je kan een kippenvel van krijgen of een lekker gevoel. En dat vind ik dan mooi als zo'n nummer hoort, wanneer dat ook is. Het kan zijn als je in de auto zit of wat dan ook, dan komt vaak wel dat gevoel weer terug. Dus dat moment koppelen aan muziek vind ik mooi. En Ja, ik kan er soms niet uitleggen waarom ik een nummer goed vind. Ik hou van relatief muziek waar het in ieder geval helder is wat iemand zegt en een goede tekst.
Het is tijd voor het leukste liedje. Zet me lekker hard. Pop, rock of ouwe. Speciaal voor jou. Kom maar op met je verhaaltje. Zetten wij het liedje klaar. Even tijd voor wat anders. Smalltalk voor jou. De plaat en het verhaal.
Oké, de favoriete plaatjes van Arjan en Guido. Ik ga beginnen bij... het is leuk, ik heb natuurlijk de lijst voor me. Jullie weten niet wat ik ga vragen, want jullie hebben die plaatjes voor ingeleefd. De eerste van jou, Guido. Wat heb je ermee?
Ja, dat is precies
niet echt, goede... De Eagles is niet jouw...
Nee, maar ik ben echt fan. Als ik zou moeten kiezen, is het wel die tijd. Dat is mijn favoriete muziek. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de tijd 60, 70, 80. Ik vind dat daar gewoon hele goede muziek in is gemaakt. Komt ook wel omdat ik daarmee op ben gegroeid. Mijn vriendin, wat ik al zei, haar ouders waren nog meer muziekfan ook van die tijd. En samen luisteren daarnaar. En ja, ik vind het gewoon heel goede muziek.
Maar ben je ook iemand die dan ook... want ik dacht al dat het ergens in die tijd dat het kwam. Want ik denk, dat zal wel zo'n... Nee, maar ik heb heel vaak, dan herken ik het nummer wel, maar ik ken helemaal niet... Nou, soms ken ik nog wel de artiest, maar ik zou echt soms niet weten wat... wist je ook echt van, die plaat is het, dat is die titel, dat is van die artiest en ik weet hoe die eruit ziet, wie dat is. En
van de Eagles wel, daar heb ik wel eens een documentaire over gezien, maar de Eagles vind ik bijna alle nummers goed. Hotel California vind ik een topper, die is wel heel commercieel. Desperado, maar Take It Easy, ja, het is de vibe, een lekkere gitaar. Het zit wel country-invloed in, volgens mij, en... Ja, ik vind het gewoon een goed nummer.
Dit is Smalltalk Podcast. Even iets anders.
Sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy.
Tweede plaatje, die ga ik even zoeken bij Arjan. Coldplay. Ja. Pas in Nederland geweest.
Nou, dat is ook daar weer. Puur ik vind het gewoon een mooi nummer. Maar ik vind ook... Ik heb niet eens per se heel diepgaand over de tekst of dingen. Wat ik daar iets in de sterren zie of zo. Maar dat was ons... we zochten een mooi nummer. Als laatste nummer op onze bruiloft. Van mij en Irene. En dat was deze maand twee jaar geleden. Dat was ook leuk, coronatijd. Dus we konden niet... Onze bruiloft kon niet doorgaan. Dus we zijn in 2020 officieel getrouwd. 2021 hebben we het feest uiteindelijk gedaan toen het allemaal net mocht. Dus het kwam mooi uit. En we zochten een laatste nummer. En dat is... Dat was het laatste nummer die we wilden gaan afspelen. Dus ik vind dat... ik vind het iets moois. Maar dan weer daaraan, als ik hem nog wel eens hoor, dan denk ik daar wel eens aan terug. Dan zie ik dat zo weer voor me. Dan, hoe je dan naar buiten loopt met iedereen van die sterretjes en dingetjes. Nou.
I don't care, go on and tear me apart.
De volgende gaan we weer naar Guido toe. Ja, een beetje leuk dat afwisselen. Wu-Tang Clan.
Ja, je zegt het mooi zijn Wu-Tang Clan.
Ja, Wu-Tang Clan. Ik weet niet, ik ben daar nooit zo goed in uitspreken trouwens. Maar ik vond hem wel grappig eigenlijk. Ik had het niet verwacht.
Ja, dat is, het is echt een contra. Want dat is 90s rap. Dat vind ik ook bijna allemaal wel goed. Als ik hoor naar de hedendaagse rap, daar ben ik totaal geen fan van. Vind de verhalen die ze vertellen niks. En het gaat alleen maar, ik vind die beats niks. Maar goed, dit nummer heeft wel een wat dubbel. Sowieso vind ik veel van Wu-Tang alleen goed. Dit nummer is afkorting Cream. En dat staat voor Cash Rules Everything Around Me. Kan je heel erg zien van, oh ja, alsof cash het belangrijkste is. Maar ik vind in business wel is het een hele belangrijke. Er wordt wel eens vies gezien. Van ja, cash, daar gaat het niet om. Maar uiteindelijk gaat het uiteindelijk gewoon om geld. Want zonder geld kan je geen medewerkers aan je binden. Kan je geen inkopen doen. Kortom, kan je geen business runnen.
Nou, je kunt je missie niet eens leven.
Nee, ja, maar dat vind ik ook wel mooi van wat jullie zeggen. Hè? Dus jullie willen groen op het internet. Maar oké, er moet wel geld verdiend worden. Het is niet een missie van we willen alles maar groen hebben. Want ja, uiteindelijk moet de TL-bank ook branden.
Ja,
toch?
Maar dan zou je het meer in een stichting of zo moeten gooien.
Geld is eigenlijk nodig. Je kan er wat van vinden wat je wil, maar het is nodig om dingen voor elkaar te krijgen. En verder, als je het nummer niet kent, maar het is een rapgroep bij elkaar. Het was ook een nummer waarmee ze, het is niet een allereerste, maar ze waren toch wel doorgebroken. Ze waren een nummer aan het maken in de studio, maar ze hadden geen goede hoek in het nummer. En toen kwam Method Man, dat is een van de lead rappers daarin, die kwam met Cash Rules Everything Around Me. Get the money, $1 bill, yo. Maar hoe die dat zegt in dat nummer en dat het nummer verder gaat over hoe die gasten zijn opgegroeid in moeilijke tijden. Ja, ik vind het een heel vet nummer.
Nigga one, God. Word up. Look out for the cops, though.
Cash food.
Word up. 2 for 5's over here, baby. Word up. 2 for 5's, niggas got garbage down the way. Word up.
Cash rules everything around me. Cream it.
Yeah. Check this old fly shit out. Word up.
Cash rules everything around
joint.
Me. Cream, get the
here
money.
We, here we go. Check this shit. Yeah. I grew up on the crime side, the New York Times side. Staying alive was no job. Had second hands. Moms bounced on old men. So then we moved to Shaolin land. A young dude, you're rocking the gold tooth. Low goose, only way I begin to G-York was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one. Pulling out gats for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking moves at 16. And running up in gates and doing hits for high stakes. Making my way on fire skates. No question, I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I would flow off and try to get the dough off. Sticking up white boys on ballboards. My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route. So I got with a sick ass click and went all out. Catching keys from cross seas. Rolling in MPVs. Every week we make 40 G's. Yo, nigga, respect my. A nigga to Tech Notch. Chabow. A man with a dream, with plans to make cream, which fail. I went to jail at the age of 15, a young buck selling drugs and such, who never had much, trying to get a clutch on what I could not. Court played me short, now I face incarceration, pacing, throwing up states, my destination. Handcuffed in back of a bus, 40 of us. Life as a shorty shouldn't be so rough, but as the world turned, I learned life was hell. Living in the world, no different from a cell. Every day I skate from takes, giving chase, selling bass. Bones in the staircase. Though I don't know why I chose to smoke cess. I guess that's the time when I'm not depressed. But I'm still depressed. And I ask, what's it worth? Ready to give up, so I seek the old earth. Who explain working hard may help you maintain. To learn to overcome the heartaches and pain. You got stink up kids, corrupt cops, and crack rocks and stray shots. All on the block that stays hot. Leave it up to me while I be living proof. To kick the truth to the young black youth. When shorties running wild, smoking cess, drinking beer, and ain't trying to hear what I'm kicking in his ear. Neglected for now, but yo, it got to be accepted. That what? The life is hectic.
Cash moves everything around me. Cream, get the money.
dollar bill, yo. Cash rules everything around me. Cream, get the money. Dollar, dollar bill, yo. Cash rules everything around me. Cream, get the money. Dollar, dollar bill, yo. Yeah.
Ook je eigen podcast? RST Audio en Studio 2 nemen de totale productie uit handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rstaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.
Zo, en dan nu even tijd voor een kopje thee. Ah, lekker. Even bijkomen. Mijn oren staan te klapperen. We gaan zo weer verder. Oké, daar gaat hij weer.
Of je nou van sport, innovatie, humor of nieuws houdt, Smalltalk. Even iets anders.
Dit is Smalltalk Podcast.
Tweede plaatje van Arjan. Beautiful World.
Dat is mijn...
Blaster Jack.
Ja, precies. Die plaat... dat is grappig. Ik kwam hem tegen. Ik zocht hem namelijk. Niet per se deze plaat, maar wel een van die platen die uit mijn tijd... dat ik echt veel aan het hardlopen was. En ik... dat was een... Ja, ik zag het ook terug. Ik had ook echt... Het staat ook letterlijk in mijn Spotify-lijst. 10 kilometer 2016 of 2018 of dat soort dingen. En ik had op een gegeven moment zo'n lijst opgebouwd. Want ik wist altijd met hardlopen... begin ik vaak te snel mijn hardloopwedstrijd. Dus in het begin wilde ik wat muziek hebben. Dat me een beetje tegenhoudt, zeg maar. Gewoon wat rustige tempo. Dan merkte ik op een gegeven moment rond een kilometer of 5... dat ging op zich aardig goed. Rond een kilometer of 5, 6 zak ik weer wat in. En op een gegeven moment wist ik altijd gewoon... Oké, er zit altijd... En dat is een mooie link naar eigenlijk sporten, naar ondernemen, naar alles. Ik merk dat gewoon nog dagelijks. Er zit altijd meer in. We zijn al eens wel met een ex-militair lang het bos ingegaan. Dan denk je dat je... Oh, ik kan niet meer zeggen dan. Hè? Dat is eerst in je brein. Oh, ik kan niet meer. Dus ze hebben wel eens onderzocht. Zit je wel ergens op 40% of zo. En ik had toen helemaal muziek erbij. In die tijd al van... nu komt de laatste. Er zit kilometer of zoiets. En dan ga je gewoon alles... Ja, weet je, 10 kilometer. Ik bedoel, als je dat vaker oefent, dan kun je dat wel. Ik zou niet zeggen dat iedereen dat moet kunnen. Maar als je dat er een beetje geoefend bent... dan moet je gewoon die laatste kilometer... gewoon, er zit altijd meer in. Vlammen. Er mag gewoon geen grammetje, geen procent meer overblijven. Dat je achteraf gaat denken... Ah, daar had ik toch... Als ik iets harder was gegaan, had ik die nog in kunnen halen. Of dan was ik net weer zoveel seconden sneller. Dus dat was mijn plaat. Als die in één keer opkwam, was het voor mij gewoon een soort van seintje. Ik ben op dat punt all out. Alles geven.
Nou, dan weet ik dat ook voor de business. Als ik wist niet dat je jouw favoriet... Ik ken het nummer wel. Dus dat is een lekkere banger. Ik ga hem wel eens opzetten als het nodig is.
Ja, als je denkt, schop onze reet gaan. Dan,
we gaan hem even draaien. Beautiful World.
Smalltalk Podcast. Dit is Smalltalk Podcast.
All I can see are blue skies and not a cloud inside. You are the brightest sunrise. You fill my days with light. Step into the sun.
Open your eyes.
'Cause we've only just begun. It's a beautiful world.
De favoriete plaatjes van Arjan en Guido. En het verhaal erbij. We gaan weer even door. We zijn bezig met de groene wereld. Jullie gaan websites bouwen die groen zijn. Denken jullie dat Nederland er al klaar voor is?
Ja, ik denk het wel. Eén, als die bewustwording er ook überhaupt meer is. Maar je merkt het aan alle kanten moeten we... Ja, CO2 besparen. Ik zeg letterlijk moeten, want één, het is willen, maar het is ook regelgeving die er komt. En ik hoor laatst ook al van iemand rondom tenders die worden uitgeschreven. Zie ook al dat er toch wel een belangrijk vraagstuk in komt van oké, leuk hoe je het allemaal gaat doen. Maar hoe zit het qua sustainability? Ook rondom IT al, bij IT-opdrachten. Dat zijn dan vaak wel grotere opdrachten. Maar dan weet je al, dat als dat dan daar al gebeurt, dan die regelgeving wordt vaak alleen maar strenger. Weet je, hoe vaak gebeurt het dat de regelgeving losser wordt? Vaak alleen maar strenger. Dus ik denk gewoon, onze missie is om één, nu het allemaal die bewustwording mee te geven bij bedrijven. Ja, en ik denk met de combinatie met die voordelen, dat Nederland, maar ja, eigenlijk de hele wereld er echt wel klaar voor is, maar heel veel mensen weten dat gewoon nog niet genoeg.
En wat is een beetje de doelgroep die jullie willen benaderen? Hè? Kan de bakker op de hoek al een groene website gaan bouwen? Of?
Ja, kan zeker. Alleen ook wij moeten we zijn niet een heel groot bedrijf, we zijn een kleine agency. Dus wij moeten ook gewoon focus aanbrengen. En we hebben ook, SIW is ooit, nou, dus iets van 8 jaar geleden daar wel mee begonnen ook. Gewoon de websites voor de bakker om de hoek. En alleen je ziet gewoon, we zijn als bedrijf is het doorgegroeid naar meer, ja, wat complexer ontwikkelwerk. En we zijn gewoon uiteindelijk gewoon beter geworden in. Dat zie je ook aan de mensen, de passie die er is. We zijn op dit moment ook bezig om, om onze toolkit te bouwen. En een toolkit is simpelweg van, je wilt een inlogsysteem. Je wilt kunnen inloggen, je wilt documenten kunnen beheren, gebruikers beheren. Dan merk je gewoon, dat is iets complexer ontwikkelwerk dan een standaard website voor de bakker om de hoek. Dus wij zullen ons meer richten op het MKB die... wel wat besteden heeft om bijvoorbeeld te digitaliseren of een website te laten bouwen. Maar ook niet, wij zijn niet geschikt voor de corporates, want daar zijn we gewoon weer te klein voor, simpelweg.
Ja.
Focus aanbrengen daarin.
Gewoon bedrijven die wel echt serieus zien dat digitalisering iets doet voor hun bedrijf, daar impact mee zelf kunnen maken. En ook in investeringen willen doen om dat voor de langere termijn ook te blijven.
Maar schets eens een beetje de ideale klant.
Ideale klant heeft zo'n beetje tussen de, wat zou ik zeggen, tussen de 10 en 50 medewerkers. Ik kan dat zeggen, natuurlijk zijn er ook wel bedrijven waar we mee werken, die hebben nog veel meer medewerkers, 200-300 of zo. Maar ideaal is het gewoon 10 tot 50, waarom? Dan heb je vaak ook nog wel direct contact met de ondernemer. En dat zijn vooral bedrijven die B2B bedrijven. Daar zijn wij zijn we goed in. Daar hebben we ook het meeste mee. Daar hebben we ook het meeste al voor gebouwd, ook in het verleden. En dan zeggen we expres, we kunnen namelijk hier heel veel in bouwen. Maar we merken gewoon die focus, zeg maar, tussen... Als ik echt moet kiezen, is tussen de 10 en de 50 MKB-bedrijven die daar iets mee willen. Digitalisering, websitebouw en geloven ook in die groene toekomst.
Ja, portalen inderdaad. Eigenlijk automatisering zie je veel, dat SJW ook gedaan. De grotere projecten tussen de 20.000 en 100.000 euro, dat zie je ook al, dat waren dan de betere projecten. Ja. En het zijn ook wel weer de projecten wat andere kleine agencies zeggen, wij doen alleen websites, die kunnen dat niet of die kiezen daar niet voor. Je hebt gewoon een ander soort developers nodig.
En ook die kennis niet.
Inderdaad, die hebben de kennis niet. En inderdaad ook het stuk van tevoren gaan bedenken, hoe komt het eruit te zien. Bijvoorbeeld waar we dan nu, ik kan de naam dan niet noemen, maar een mooi platform. Die hebben ook ongeveer, dat moet ook een platform tussen de 70 en 100.000 euro waar jullie mee bezig zijn. Ja, die gaan niet alleen maar akkoord van, oh, je hebt een website, weet je wel. Je hebt een aantal plaatjes en je wil 5 pagina's en klaar. Die hebben echt een business vraag, een brandende business case. Van zo en zo moet ons platform gaan werken voor klanten. Want
deze informatie gaat erin en dat moet eruit komen.
Inderdaad. Ja. En,
het verwerken van data, zeg maar. Heel veel bedrijven hebben iets van data. En dat willen ze aan de voorkant kunnen tonen. Het moet verwerkt worden. Heel vaak is het ook van, oké, we willen groeien met onze business of überhaupt iets starten. Alleen, we willen niet dat daar... Je kunt er heel veel mensen op zetten, heel veel handjeswerk. Alleen, dat weten we allemaal ook in Nederland en daarbuiten. We hebben gewoon enorm veel mensen tekort als het gaat om het verwerken van wat... Ja, noem maar vooral een beetje het simpele werk, wat ook niemand echt leuk vindt om te doen. Dossiers verwerken of zo. Nou, als je dat kan omdraaien naar een portaal waar mensen zelf een aantal gegevens in kunnen vullen. Zit er bijvoorbeeld een algoritme achter of een hele flow, dat als je dit en dit allemaal invult, dan komt deze informatie eruit en dan kun je het op die manier verwerken. En dan heb jij je business, die heb jij je eindproduct, zeg maar, hetgeen wat je wil. Zonder dat je een bedrijf moet bellen, een telefoonnummer, dat iemand daar een dossier voor jou handmatig weer handwerk moet doen. Want dat komt er ook gewoon niet uit. Het personeel is daar ook gewoon... feitelijk ook gewoon te duur worden. Dus dan zie je bedrijven van, kan ik het niet op een andere manier doen? Kan
ik ken ook één projectje van jullie waar je bijvoorbeeld mensen, 100 medewerkers hebt of therapeuten. En dat je dan kan zoeken van, welke past het best bij mij? Het zit bij mij in de buurt, maar heeft ook de disciplines die bij mij passen.
Ja, precies.
Dus eigenlijk iets simpels.
Ja, zeker. En dan maak het ook daar weer. En dan merk je al door in gesprek te gaan met zo'n directeur van ondernemen. Dan hoor je al van, we zijn nu eerst heel lokaal. Bijvoorbeeld alleen Noord-Holland. Maar feitelijk kunnen we dit ook gewoon... en dat zie ik echt wel aan hun business case. Dit kan gewoon prima door heel Nederland heen. En dan merk je wel, oké, dat betekent zoveel mensen. Dan ga je dus naar misschien wel naar keer 6. Weet je, er zitten 100 mensen op de platform bij wijze van. Nou, dan gaat het misschien naar 600. Allemaal aanvragen, verwerkingen, dataverwerkingen. Dat moet allemaal wel... Eén, maak het lichtgewicht qua UX, dat iedereen het ook snapt. Want dat hoor je ook heel vaak van, ik ga er zelf niet mee werken. Andere mensen moeten meewerken. Het moet simpel zijn. Iedereen moet het snappen. Ik zeg altijd, je moet echt geen handleiding hebben om zo'n digitaal portaal te hoeven snappen. En zorg er ook voor dat het ook lang meegaat. En dat je even doorvraagt. Want je gaat nu de kern bouwen. Maar ik weet zeker, bijna bij al die bedrijven, het idee gaat goed lopen, weet je gewoon over een jaar of zo, dan hebben ze gewoon weer nieuwe ideeën en wensen. Dus zorg er nu al voor dat je ready bent, zodat je straks daar ook gewoon clean op door kan bouwen.
En de laatste toevoeging, dan, ik denk wel met onze nieuwe propositie, hè, want die moet nog gaan, dus je moet altijd kijken van hoe slaat het aan, dat wel een bepaald type MKB'er ook gaat aanspreken. Kijk, stel je doet al iets met verduurzaming, dan zou ik het eigenlijk raar vinden als je nog als... je hebt een digitaal product nodig en je weet dat er een partij is die dat ook nog eens duurzaam bouwt. En je staat zelf voor duurzaamheid, dat je daar niet voor kiest. Dus ik verwacht zeker wel, en daar gaan we ook op sturen. Dus uiteindelijk moet dat ook de output zijn die eruit komt. Dat het wel bedrijven zijn die iets met duurzaamheid hebben. Alleen nu heeft SJW niet per se, voordat we het over hadden genomen, voor die richting gekozen. En dat gaan wij nu wel doen.
Als je de klok even vooruit zet, 5 jaar, waar staan jullie dan?
Wat mij betreft is SJW is echt een voorloper in Nederland op het gebied van webdevelopment. Op het gebied nog steeds de publieke websites, afgeschermde websites. Ik denk dat we altijd steeds die focus aanhouden. Dus SJW is echt een mooie partij waarbij we een hele hoop mensen hebben ook kunnen inspireren. Ik bedoel, we zijn echt niet de enige die straks dit gaan bouwen. Ik hoop het zelfs niet. Ik hoop dat veel meer mensen dit uiteindelijk gaan volgen. Als business zijn hoop ik natuurlijk wel dat wij daar ook...
marktleider worden.
Ja, marktleider worden, omdat je dan ook gewoon zelf ook dingen een bepaalde richting kan bepalen of dingen uitzoeken. Ik wil gewoon ook met andere mensen over spreken van, wat zijn nog meer manieren om... Ik deel zelf kennis ook wekelijks op LinkedIn daarover en ik spreek ook andere mensen van, wat kunnen we nog meer doen? Anderzijds, waar wij over 5 jaar staan, is dat we een groep hebben gebouwd met agencies die allemaal rondom development of webdevelopment zitten. Die ik denk wel ergens dat dat duurzame stuk daar wel in meegenomen gaat worden. Ja, SIW is wel echt het label, het merk die daar dan helemaal voorop in loopt. Maar ik denk eerlijk gezegd van ja, dit gaat ook gewoon werken op andere vlakken, ook bij andere type develop. Ook al als je een mobiele app maakt. Want je moet constant weer nadenken over oké, hoe is het gebruiksvriendelijk, hoe is het snel, hoe is het lichtgewicht. En ik denk uiteindelijk dat we daarin een hele mooie groep kunnen bouwen met meerdere bedrijven die daar echt wel iets mee kunnen.
Dus ja, dat is ook, hoe je het zegt, ook, dat is ook wel de reden waarom we gestart zijn. Niet alleen om één bedrijf te kopen en zeggen we gaan dat, want je zegt wel marktleider worden, webdevelopment, dat zal SIW kan, maar dan heb je de ambitie om heel groot te worden wel in jouw domein. Maar het gaat voor ons vooral om die groep te creëren en daar is ook onze taakverdeling in. Ik doe meer de groep. Arjan is meer bezig in de business. En samen versterkt dat.
Hoeveel bedrijven heb je in je groep over 5 jaar?
Dan zou ik, goed iets zeggen. Ik zou nu zeggen 5, maar het kunnen er ook meer zijn.
Hey, dank jullie wel. Dank voor jullie komst naar de studio.
Jij bedankt.
Graag gedaan.
Small Talk Podcast. Iedere keer een Small Talk Podcast.
Tot zover deze editie van Small Talk. Wil je een andere editie luisteren? Ga naar smalltalkthepodcast.nl of je eigen podcast app. Heb jij een vraag voor Small Talk? Mail naar podcast@smalltalkradio.nl.
Geen gebed, maar gesprek. Proef de sfeer, telkens weer. Small Talk.
Wil jij ook je eigen podcast? RSD Audio en Studio 2 nemen de totale productie uit handen. Van hosting, jingles, vormgeving tot productie. Ga naar rsdaudio.nl en publiceer volgende week al je eerste podcast.